Gemeente, de schriftlezing vindt u in 1 Petrus 1 en daarvan de eerste 12 versen. 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12. En in 1 Petrus 1, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader en de heiligmaking des Geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt nu een weinig tijds, zo het nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgen het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover onze schriftlezing. In deze leerdienst sluiten we de prekenserie over de Dordtse leerregels af om in het nieuwe jaar, zo de Heer het ons geeft, 2019 weer te beginnen met de Heidelbergse catechismus, zondag 1. Vanavond de laatste twee artikelen van hoofdstuk 5. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de artikelen 14 en 15. En u weet dat laatste hoofdstuk dat gaat over de leer van de volharding der heiligen. We belijden met onze Dordtse vaderen in artikel 14 gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitsgaders van de verzekerdheid van deze volharding, welke God tot zijns naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen, wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en hypocrieten misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teer bemind, standvastig verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, het gaat ook vanavond in deze laatste artikelen over de leer van de volharding der heiligen. En met name in het laatste artikel horen we dan over de weerstanden tegen deze leer, de verdediging van deze leer en de lofprijzing door deze leer. De leer van de volharding der heiligen, de weerstanden, de verdediging en de lofprijzing. Gemeente, jong en oud, in de afgelopen artikelen van dit vijfde hoofdstuk hebben we gehoord dat er geen afval der heiligen is. Als je een kind van God bent, kun je wel vallen in de zonde. En dat brengt smart, verdriet teweeg. Maar je kunt nooit afvallen van het geloof. En waarom niet? Wel, de Heere die houdt zijn kinderen vast. Hij die in u een goed werk begonnen heeft, zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En het begin van de zaligheid van een kind van God ligt in de verkiezende liefde van God. En dat komt in de tijd openbaar in de genade die God aan een zondaar schenkt. En nu wordt er ingegaan op de vraag hoe men tot het geloof komt en tot de zekerheid van dat geloof komt. De remonstranten die zeiden dat, u weet dat misschien nog wel, dat daar een bijzondere, aparte, onmiddellijke openbaring voor nodig is. En het sola scriptura, alleen door de schrift, werd hiermee aan de kant gezet. Maar onderwaardering van het gebruik van Gods woord leidt ertoe dat niet God, maar de gelovige mens de eer krijgt. En daarom de verzekering van de volharding van het geloof wordt op die wijze afhankelijk gemaakt van onmiddellijke indrukken en bijzondere ervaringen. Het woord en de sacramenten dienen dan niet tot bevestiging van het geloof, maar van de gelovige, nadat hij heeft geloofd. Onze Dordtse vaders die maken duidelijk, het is alleen door het woord. Zo leidt de Heere zijn volk bij het begin, maar ook bij de verdere voortgang. En daarvan spreekt artikel 14, gelijk uit God nu beliefd heeft dit zijn werk der genade door de prediking van het evangelie in ons te beginnen. Alzo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij het. Ziet u, de Heere die staat ervoor in. Jongens en meisjes, de Heere zegt niet, als je een nieuw hart ontvangen hebt, nu moet je zelf maar verder geloven. En dan moet je zelf maar, natuurlijk, we hebben de opdracht om te leven naar Gods geboden, maar het is ten diepste de Heere zelf die zijn werk in stand houdt. Hoe dan? Door het horen, lezen en overleggen daarvan. Hier worden we er nog eens op gewezen dat het begin van de waarachtige bekering, maar ook de verdere leiding plaats heeft onder en door de prediking van het woord. Het viel me zo op bij de voorbereiding dat er zo staat. Natuurlijk, de Heere die kan ons buiten de kerk op een bijzondere wijze te sterk worden. En ik weet dat er mensen zijn die dat hebben meegemaakt. Die zeiden, ik was niet in de kerk, maar ik was heel ergens anders. En toen werd ik zo geraakt door de Heere stilgezet dat ik niet meer mijn oude leventje kon voortzetten. Maar dan word je wel naar het woord geleid. Dan wil je onder het woord komen. Dan worden we met liefde aan dat woord van de Heere verbonden. De Dordtse vaders die zeggen dat God altijd en alleen maar middelijk werkt. Op de vraag waarom God alleen gebruik maakt van de middelen om zowel het geloof te werken als het te versterken en de zekerheid te verschaffen, is maar één antwoord mogelijk. Kijk maar hoe artikel 14 begint, gelijk het God nu beliefd heeft. Dus omdat God het zelf wil. Het is alleen zijn vrije, soevereine welbehagen. Hij vond daartoe geen redenen bij de mens, maar heeft redenen genomen uit zichzelf. De middelen die God dus beliefd heeft te verkiezen, zijn de prediking des evangelies en het gebruik der heilige sacramenten. Het moet ons opvallen dat de Dordtse leerregels het niet hebben over het beschreven evangelie, maar over de prediking van het evangelie. Natuurlijk is het beschreven evangelie, dat wil zeggen de Bijbel, niet minder van grote betekenis en waarde. Maar men herhaalt wat Paulus schrijft, dat het Gode behaagt door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En hiermee wordt benadrukt hoe ontzaglijk belangrijk het is om ons onder de verkondiging van Gods woord te begeven. Daarom ben ik blij dat u er bent en dat er ook zoveel jongeren zijn op de galerij achter in de kerk. Want juist hier onder de verkondiging van het woord wil de Heere werken, wonderen van geloof en van bekering. We moeten het nooit van mensen verwachten, maar we mogen ook nooit de bediening van het woord verachten. Kijk, als je het van mij verwacht, dat zou niet goed zijn, maar we mogen het wel van de bediening van de verkondiging van het woord verwacht. Want dat woord van God, dat is levend en krachtig. Dat is scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Ja, we houden graag van het bijzondere. Maar het gaat om gewone middelen die de Heere heeft ingesteld, waardoor het hem behaagt zondaren zalig te maken. In de middelen der genade betoont de Heere zijn trouw. De Heere werkt middelijk. Hij bindt ons aan de middelen. En als onze zaligheid ons lief is, dan zullen we onze plaats in Gods huis niet leeg laten. Veronachtzaming van de middelen der genade leidt tot schade in het geestelijke leven. En daarom zet u trouw onder de genademiddelen. Wees getrouw onder de prediking van het woord. Daar wil de Heere wonderen werken van geloof en bekering. Daar wil hij ook het geloof van zijn kinderen versterken. Door de prediking van het evangelie belieft het God het werk van de genade in ons te beginnen. maar ook bewaart Hij, achtervolgt Hij, volbrengt Hij. Door zijn woord begint God het werk der genade in ons. Het levende en blijvende woord van God is het onvergankelijke zaad der wedergeboorte. Wat is dat een troost? Ondanks dat Gods kinderen in zonde kunnen vallen, worden ze in de kracht van God bewaard door het geloof. Zo lazen we in 1 Petrus 1 vers 4 en 5. Ondanks hun wankelingen en twijfels mag een ieder die de Heere mag vrezen er verzekerd van zijn dat God zijn werk, wat Hij in hen begonnen is, ook zeker zal volbrengen. En daarbij speelt Gods woord en het evangelie, de verkondiging van het evangelie, een grote rol. Allereerst is er dan het horen van het woord. We lezen dat in artikel 14. Hij bewaart, achtervolgt en volbrengt het door het horen, lezen en overleggen daarvan. Allereerst het horen van het woord. God die laat het evangelie prediken. En het spreekt voor zich dat Hij wil dat het ook gehoord wordt. Dat er ook naar gehandeld wordt. Wat wij horen, mogen we niet naast ons neerleggen. En dan het tweede, dat lezen van het woord. Gemeente, hoe vaak doen we dat? Gods woord lezen. Een christen leeft bij het geopende woord. En als het goed is, dan dient onze luisterhouding te zijn: ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Zoals de dichter van Psalm 85. En daarbij staat dan nog een woordje: horen, lezen en overleggen. Wat is dat overleggen? Wel, dat is nadenken over dat woord wat je gelezen hebt. Wat bedoelt de Heere daarmee? Wat wil de Heere uit dit gedeelte wat ik lees voor het naar bed gaan tot mij zeggen? Doe je dat, jonge vrienden? Dat je erover nadenkt of zeg je wel, ik heb gelezen en snel danken en slapen. Wat is er belangrijk om dat woord te overleggen, te overdenken, biddend? Heere, wat bedoelt u met dit woord voor mij? Overleggen, net zoals Maria. Maria overlegde de woorden, bewaarde die ook in haar hart. Van de rechtvaardige staat geschreven en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Luther die zei eens tegen Melanchthon, zijn vriend: je agenda is te vol, je hebt geen tijd meer om te luieren voor God. En hij bedoelde met luieren tijd nemen. Tijd nemen om te mediteren voor Gods aangezicht. Veel van wat we horen of lezen uit Gods woord dringt nauwelijks tot ons door. Omdat we er geen tijd voor nemen om dat woord te overleggen. En daarbij moeten we ook het hele woord van God tot ons nemen. Want dan wordt er nog iets gezegd. Ook met het oog op dat wij heel selectief zijn in het Bijbellezen. En met selectief bedoel ik dan, ja, we lezen wat we mooi vinden. Wat ons aangenaam in de oren klinkt. Maar hier staat: mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften. Dus niet alleen beloften, maar ook bedreigingen. Waarschuwingen. Dat is niet verkeerd als we gewaarschuwd worden. Als we gedeelten lezen waarin de Heer zo duidelijk tot ons spreekt dat we moeten stoppen met een bepaalde zonde. Bedreigingen, beloften, vermaningen. En verder geeft de Heer niet alleen het hoorbare onderwijs van de prediking, maar ook het zichtbare onderwijs van de sacramenten. Om het geloof te versterken, zowel het woord als de sacramenten verzegelen ons dat God vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Gemeente, we krijgen huiswerk mee vanavond om dat woord te horen, maar ook om het te lezen, om het te overleggen. Het gehele woord, biddend om de werking van de Heilige Geest. En dan komen we bij het laatste artikel van de Dordtse leerregels. En in dat artikel wordt alles over de leer van de volharding van de ware gelovigen en heiligen nog eens samengevat. We hebben al heel veel onderwijs gehad. En zo was het een goede leermeester betaamd om zo aan het eind van de les, aan het eind van een hoofdstuk, het nog in samen te vatten. Zo gebeurt dat ook hier. Alles wordt nog eens kort samengevat. Eerst wordt gezegd dat de Heere deze waarheid over de volharding der heiligen, wat zijn werk alleen is, zeer overvloedig geopenbaard heeft in zijn woord. Het is geen zijlijn, maar een hoofdlijn. Overal komen we tegen. Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naams wil. De Heer is de eerste en de laatste. Hij alleen is het die het doet. Ook als het gaat om de volharding der heiligen, zo wordt het ons in Gods woord geopenbaard. Overvloedig, zeer overvloedig zelfs. En hij doet dat tot de eer van zijn naam en tot troost van godvruchtige zielen. Wat een troost. Geliefden, als we de Heere mogen vrezen, ook als we nog jong zijn. En het mogen weten, niet mijn werk, maar Gods werk beslist. Niet mijn trouw, maar zijn trouw zal me er brengen. Het hele werk van de zaligheid ligt vast in zijn sterke, doorboorde handen. En zo wordt het ook in de harten van de gelovigen ingedrukt. Zo staat het er. Dat wil zeggen, het is geen voorbijgaande gedachte. Dat drukt de Heere in het hart in. Wat drukt de Heere dan in het hart in? Wel, in de harten van de gelovigen wordt de waarheid van de leer van de volharding ingedrukt. En wel zo ingedrukt dat het tot eer van Gods naam in het hart gaat leven. En iets wat God verheerlijkt, dat roept altijd weerstand op. Dat is in het paradijs al begonnen. De gehele schepping was tot verheerlijking van God. De kroon op de schepping was tegelijk de kroon voor die verheerlijking. De mens. En waartegen richt dan de slang zich? Tegen de mens. Is het niet dat God gezegd heeft, sinds het ogenblik dat de Satan het kroonstuk van de schepping, van de troon, van de verheerlijking van God afsleurde en de mens met de duivel eerover van God geworden is, spant alle zich samen om aan Gods eer afbreuk te doen. Want de leer van de volharding der heiligen ontmoet veel tegenstand. Dat wordt heel eerlijk in artikel 15 beleden. En die belijdenis, gemeente, geldt tot op de dag van vandaag. Kijk maar, onze vaders beginnen eerst bij de gelovigen zelf. Deze leer wordt van het vlees niet begrepen. Ja, dat geldt ook. Degene die de Heere mogen kennen. Waar zit dat vlees? Is dat alleen maar bij wereldse mensen? Nee, dat vlees, dat zit ook bij een kind van God. Bij een begenadigde. De kennis van hen die de Heere vrezen is zwak en ten dele. En dan moeten we tot onze schaamte zeggen dat ze niet altijd in de vastheid van Gods woord geloven. En dat de mens aan zijn zaligheid niets hoeft te doen en kan doen. Dan is er geen helder zicht op de verkiezende liefde van God en op zijn welbehagen. Deze leer wordt van het vlees niet begrepen. Hoe kan het toch waar zijn dat de Heere ons vasthoudt tot het eind toe? Als ik op mezelf zie. Als het vlees boven komt drijven, die vleeselijke gedachten. Zou het echt waar zijn dat de Heere zijn kinderen vasthoudt, dat hij ze thuis brengt, dat hij zijn werk afmaakt? O, wat een binnenpraters. Onze Dordtse vaders wijzen niet alleen op de vijand aan de binnenkant, de kracht van het vlees, maar er wordt ook gesproken over de vijand aan de buitenkant. En wordt van de Satan gehaat. Dat is ook niet verwonderlijk, want de Satan had macht over de mens gekregen door de zondeval. De mens had de vader der leugen gekozen als zijn koning. Is hem nagevolgd. En nu worden er door die leer van vrije genade vaten, die van nature vaten van toorn waren en tot verderf toebereid, gevuld met Gods barmhartigheid. Gemeente, u mag van de duivel best godsdienstig zijn. Dat vindt hij helemaal niet erg. Als je maar niet serieus wordt. Als het maar niet iets van je hart gaat worden. Als u maar niet als een arme zondaar op de knieën terechtkomt aan de troon der genade, omdat je het leven niet meer kunt vinden in de wereld. Dan komt de kracht van de Satan openbaar. Want dat wil die niet hebben. Die leer van Christus, die leer van de volharding der heiligen, haat de Satan. En dan fluistert hij in dat er genade is, dat wel in de Bijbel. Maar dat geldt niet voor u, dat geldt niet voor jou. De duivel is altijd maar bezig de mens een valse grond onder de voeten te schuiven, of een mens te doen bouwen op eigen werk buiten Christus om. In de leer der volharding, van de volharding der heiligen, ja, wordt God op het hoogst verheerlijkt. En daarom stormt de duivel er tegen op. Hebt u er wel eens last van? Van die influisteringen van de Satan. Deze leer wordt van de wereld bespot. Dat is het volgende. Want deze leer haalt door alles wat de mens is en wat vlees is, een grote streep. Het is immers voor de Grieken een dwaasheid. Kan dat nu de ware godsdienst zijn? Het christelijk geloof? Kijk eens wat je allemaal moet meemaken. Die ziekte die je krijgt. Dat ongeluk. Is dat nu een God van liefde? Is dat nu een God waarin je gelooft? O, wat spot de wereld ermee. En wat kan dat zwaar zijn? De Dordtse vaders zeggen van de onervarenen en hypocrieten of schijnheiligen misbruikt. Met de onervarenen bedoelen ze degenen die zeggen: als u deze leer van vrije genade en van de genadige volharding beleidt, namelijk dat een zondaar tijden kan kennen dat hij zeker mag weten van zijn zaligheid, dan worden zulke gelovigen hoogmoedig en zorgeloos. Zulke kennen het leven van de genade niet. Daar zijn ook schijnheiligen met een schone schijn van woorden verdraaien ze en misbruiken ze de leer van Gods verkiezende liefde. Ze zeggen bijvoorbeeld dat een mens verkoren moet zijn, anders komt hij er toch niet. En als hij verkoren is, komt hij er toch wel, hoe slordig hij ook leeft. Het blijkt dat ze geen enkele schoonheid en lieflijkheid zien in de dienst van de Heer. En tenslotte worden dan nog door de Dordtse vaderen de dwaalgeesten genoemd. En dan moeten we denken aan het gevaar van de eenzijdigheid. We kunnen namelijk eenzijdig de verantwoordelijkheid van de mens benadrukken. Dan meten we de mens haast een vrije wil aan, alsof hij nog in staat is om het goede te verkiezen en het kwade te verwerpen. En aan de andere kant kan ook sterk de nadruk gelegd worden op de verkiezing. Dan zijn we ook eenzijdig. Dan bouwen we die mens op in valse leidelijkheid. God moet het doen en je moet maar afwachten. Gemeente, als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen dat we ten diepste van iedere dwaling iets in ons eigen hart terugvinden. Of niet? En wat is toch schriftuurlijke evenwichtigheid noodzakelijk? In de Bijbel staat aan de ene kant: niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. En aan de andere kant: wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde. Dat spreekt elkaar niet tegen. Want een ieder die zich tot de Heere wendt, wordt door hem getrokken. Gemeente, alle nadruk valt in dit artikel op de leer. En dat kan misverstand oproepen, alsof er een tegenstelling zou kunnen zijn tussen leer en leven. Maar de leer is hier beleefde leer. Dit leerstuk is geen stuk leer, maar een levenszaak. Tegen de leer van de volharding der heiligen is niet alleen veel weerstand. Deze leer die wordt ook verdedigd en bemind. Want dan lezen we dat woordje maar in artikel 15. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer tederlijk bemind en standvastig verdedigd. De bruid van Christus. Gemeente, wat is dat een tere en lieflijke naam voor Gods kerk, voor een ieder die in Christus gelooft. Als u van Christus bent door genade, dan bent u de bruid van Christus. En bij een bruid hoort natuurlijk een bruidegom. We hebben aan het begin van de dienst een huwelijk afgekondigd en ja, dan klinken er twee namen, de naam van de bruid en de bruidegom. Dat kan niet anders. En bij een bruid hoort een tere liefdesrelatie. De bruidegom is Christus, die zijn bruid zo lief heeft dat hij zich voor haar heeft overgegeven tot in de dood aan het kruis. Gemeente, woorden schieten tekort om de rijkdom daarvan uit te drukken. De kerk van Christus is een zwarte bruid. Toch zal ze uit vrije genade tot de koning geleid worden, want de koning heeft haar lief met een liefde van voor de grondlegging der wereld. En die liefde die heeft hij getoond door zijn bruid te kopen met de prijs van zijn bloed in de weg van recht en gerechtigheid. En dit is het geheim van haar bruidsleven. Daarom heeft ze deze leer zo innig lief. Voor niets ter wereld zou de bruid dit willen missen. Als ze dit mist, is er geen bruid meer. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teer bemind en standvastiglijk verdedigd. Ja, daarom heeft de echte bruid deze leer ook standvastig verdedigd. Als we de bruid van Christus zijn, tot die bruidsgemeente behoren, dan springen we in de bres voor deze leer die ons leven is. Altijd weer is er strijd om deze leer geweest en tot op de dag van vandaag. Maar als het goed ligt, gemeente, dan is het ons de moeite waard deze leer te verdedigen. En naarmate de leer en dus het leven werkelijk leeft, dan wordt die verdediging hartelijker. Ja, als deze leer van de volharding der heiligen ons helemaal niks zegt, ja, wat zouden we er dan mee moeten doen? Maar als die leer beleefd wordt, dat de Heere begonnen is en dat hij het ook afmaakt dwars door alles heen, dat hij vasthoudt door zijn trouw, door zijn liefde, ja, dan staan Gods eer en eigen zaligheid op het spel. En daarom, jong en oud, heb jij deze leer al lief gekregen en verdedigd. Het is goed als we uitwendig strijden voor de waarheid, maar daar mag het niet bij blijven. Dat is te kort voor de eeuwigheid. We kunnen discussiëren over een heleboel theologische zaken op de mannenvereniging. De een zegt het zit zo, en daar vind ik in de Bijbel dat het zo gezien moet worden. Maar is het nu ook beleefde waarheid? Het gaat erom dat we een verdediger worden van de waarheid vanuit de inwendige doorleving van de waarheid. Door Gods geest. En zeggen onze vaders dat zij dit ook voortaan doen. De bruid zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag. De Heere die zal er zelf voor instaan, dat deze leer tot het laatste der dagen gepredikt wordt. Denk maar aan de reformatie. Door de tijden van donkerheid zorgt de Heere voor herstel. Gemeente, wat spreekt er uit dat laatste artikel van de Dordtse leerregels? Een geloofstaal. Er zijn vandaag aan de dag mensen die denken dat dit de laatste generatie van het christendom is en dat dan alles voorbij is. Wij behoren zogenaamd nog tot de laatsten daarvan. Dan is het christendom een uitgestorven godsdienst. Zoals dat bij andere godsdiensten wel voorkomt. Opgaan, blinken en verzinken. Maar hier wordt beleden. En het blijft van kracht. De bruid zal ook in de toekomst deze leer hartelijk beminnen. Dat betekent, er zal een kerk blijven tot de jongste dag. Er zal altijd een volk blijven tot op de dag dat de Heere Jezus terugkomt op de wolken des hemels. Een volk dat in deze leer een vaste troost vinden. Daar zal God voor zorgen. Daar zal de Heere vol waken, ook al komt er nog zoveel tegen op. Daar mogen nog zoveel boze raadslagen worden bedacht tegen Gods woord. Daar mag nog zoveel geweld tegen de bruid van Christus gebruikt worden. Maar de Heere die zal ervoor zorgen dat er een bruidsgemeente zal blijven. Tot de jongste dag. Gemeente, de blijvende volharding van alle gelovigen is een bron van troost voor een ieder die de Heere Jezus heeft liefgekregen. De oneindige trouw van de grote bruidegom Jezus wordt juist daarin zo heerlijk zichtbaar. Want hoe ontrouw zijn bruid ook blijft, Jezus blijft haar eeuwig trouw. O, wat een grote zaligmaker. Wat een heerlijke bruidegom is hij. Kent u hem? Hebt u de toevlucht genomen tot hem? Als zwarte bruid. Met je verzondigde leven. Hij zegt het, wend u naar mij toe en wordt behouden. Behouden, voor eeuwig behouden. Nee, er is geen afval der heiligen. Misschien heb jij wel eens gehoord van John Newton. Die leefde in de 18e eeuw. En voor zijn bekering was hij kapitein en slavenhandelaar. En na zijn bekering werd hij predikant. En Newton droomde eens dat hij stond op het dek van een groot zeeschip. Er kwam iemand naar hem toe die vol was van liefde, blijdschap en vrede. En Newton kreeg van hem een prachtig juweel. Kostbare edelsteen. En wat was hij daar blij mee? Maar een tijdje later kwam er iemand anders naar hem toe. En hij zei tegen Newton, dat juweel dat is waardeloos. Het stelt echt niets voor. Gooi het maar overboord in de zee. Dan ben je er direct van af. En na lang aandringen geloofde Newton hem. En gooide hij die prachtige edelsteen ver weg in de zee. Maar onmiddellijk daarna kreeg hij berouw. En dacht, wat heb ik nu gedaan? Ik heb een kostbare juweel in de zee gegooid. En toen kwam degene die hem deze edelsteen gegeven had opnieuw naar hem toe. En vroeg, waar is het juweel dat ik je gegeven heb? En u begrijpt, vol schaamte en berouw, zei Newton, dat heb ik in de zee gegooid. En wat gebeurde er? De gever van het juweel dook overboord de zee in. En even later kwam hij weer terug in het schip. In zijn hand hield hij de kostbare edelsteen die hij voor Newton opgedoken had. Maar toen Newton opnieuw zijn hand uitstak om het juweel in ontvangst te nemen, toen trok de gever zijn hand terug en zei, nee, je krijgt dit juweel niet meer zelf in handen. Het blijft van u, maar ik zal het voor u bewaren, dan is het veilig. En weet u zeker dat u het nooit meer verliezen zult. En toen was de droom voorbij. Begrijpt u de boodschap? De duivel die probeert er alles aan te doen om te zorgen dat Gods kinderen die edelsteen van het geloof kwijt zullen raken. Maar de Heilige Geest die hun dat geloof gegeven heeft, zorgt ervoor dat het ook bewaard blijft. Hij zorgt ervoor dat allen die de Heer Jezus Christus in het geloof hebben liefgekregen, bewaard zullen worden in dat geloof. Hij staat er zelf voor in. Gemeente, we gaan naar een afronding toe. En naar het slot van dit artikel. De lofprijzing door deze leer. We hebben gehoord de weerstanden tegen deze leer, de verdediging van deze leer. En tot slot de lofprijzing door deze leer. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Met de lofprijzing door deze leer wordt hoofdstuk 5 en de gehele Dordtse leerregels afgesloten. Door deze leer, en dat geldt niet alleen van hoofdstuk 5, de leer van de volharding der heiligen. Maar het geldt de hele leer, zoals die in de Dordtse leerregels is verwoord. Door deze leer wordt het werk van God verheerlijkt. Het werk van de Vader, die in zijn verkiezende liefde zondaren heeft lief gehad en heeft gegeven aan Christus als loon op zijn arbeid. Dat werk van de Vader wordt verheerlijkt. Maar door deze leer wordt ook het werk van Christus verheerlijkt, die de zijnen ontvangen heeft van de Vader toen hij ze aan zijn hart heeft gelegd en die ze gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed in de weg van lijden en sterven. En door deze leer wordt het werk van de Heilige Geest verheerlijkt, die de bruid van Christus verwerft uit alle volken, totdat er straks een grote schare zal zijn die niemand tellen kan. Een schare die eeuwig de drie enige God mag verheerlijken. Gemeente, we zien hier de verkiezende liefde van de Vader, de verlossende liefde van de Zoon en de toepassende liefde van de Heilige Geest. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. De belijdenisgeschriften zijn een stok om te slaan. Zo zeiden we in het begin toen we begonnen aan de Dordtse leerregels, weet u nog, een stok om te slaan. Ze zijn opgesteld in tijden waarin dwaalleraars een verkeerde leer in de kerk brachten. Een stok om daar mee te slaan, om daar tegen in te gaan. Maar ze zijn ook een staf om te gaan. De belijdenisgeschriften bieden ons vastheid. Duidelijk wordt gemaakt wat de Heer in zijn woord over diverse onderwerpen zegt. Maar de belijdenisgeschriften zijn ten derde een lied om te zingen. Een geloofslied. En dat klinkt zo mooi aan het slot van de Dordtse leerregels. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Zingt u al mee met de kerk der eeuw, die deze leer bemint en verdedigd heeft. Dat het alleen genade is. Dat het alleen door Christus is. Dat het toegepast wordt door de Heilige Geest. Ja, dat het Gods genadige verkiezing is. Als we hem mogen kennen, wie zou roemen in zichzelf? Niemand. Dan is het u alleen, komt alle eer, alle dank, alle aanbidding toe. Daar kunnen we alleen maar in verwondering meezingen. Als de Heere dat werk begonnen is, in de wetenschap dat hij het voortzet.
En dat hij het afmaakt, dwars door alles heen. Dan kun je er zelf helemaal niet meer bij. En dan moet je misschien wel zeggen, ach, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Hoe klonk het verschillende malen in de Dordtse leerregels? God is getrouw. Hij is getrouw tegenover onze ontrouw. Iemand zegt, ja, maar dominee, ik sta er nog buiten. Als het gaat om de leer van de volharding der gelovigen, de bewaring van de heiligen, ik wou dat het waar was in mijn leven. Dat ik dat ook kon zeggen. Dat ik ook zo met hart en mond de Dordtse leerregels kon afsluiten. De drie enige God zei, alle eer, alle heerlijkheid in eeuwigheid. Maar het is bij mij zo anders. Ik zit volop in de wereld. Ik ben nu even in de kerk, maar ach, hoe moet het? O, leg het maar voor de Heere neer. Beleid het maar jong en oud. Wie je bent, wie je geweest bent. Dat je de Heere kwijt bent. Misschien tijden geweest in je leven dat het zo anders was. Maar nu zo ver weg. Beleid het maar. En smeek maar, Heer. Geef dat het werkelijk kerst mag worden. Heb maar veel verwachting. Van de Heere, als je zo de nood voor hem neerlegt. Wat dan een bidder om genade, laat de Heere niet staan. Op zijn tijd en wijze komt hij. Ik ben uw heil alleen. Houd maar aan in het gebed. Houd maar aan in het lezen van het woord. Houd maar aan in het roepen om genade. O, de Heere die hoort en verhoort. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En hij zegt, het opent uw mond. Eist van hem vrijmoedig al wat u ontbreekt. Dat is een psalmvers wat het jongste kind in de kerk kent. Jij ook, hè? Opent uw mond. De Heere wil het schenken op zijn trouwverbond. Alles wat je ontbreekt, mild en overvloedig. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 45 en dan van het eerste vers. Psalm 45 en dan van het eerste vers, mijn hart vervult. Met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45.